Welkom bij een nieuwe MLC-podcast en wat leuk dat je hebt gekozen voor een aflevering uit onze MLC-boekenkast. Een serie waarbij we boeken bespreken die betrekking hebben op het werk van een organisatieadviseur. Mijn naam is ML Farhane en tegenover mij zit mijn collega Freek Hermkens. Wij zullen het boek Verander Canvas van Anne Brechtje Huismans bespreken. Welkom Freek.
Dankjewel ML.
Dit is alweer het vijfde boek dat wij gaan bespreken. Waarom heb je voor dit boek gekozen?
Ik heb voor dit boek gekozen omdat ik nieuwsgierig was naar wat voor een canvas eigenlijk hiervan gemaakt is. Je ziet dat er steeds meer canvassen komen, mensen daarmee bezig zijn. En zeker om het laten beklijven van veranderingen, maar het belang daarvan, was ik gewoon echt erg nieuwsgierig van wat voor een inzichten hier naar voren kwamen.
Ja. Oké, en je zegt, even aanhakend op het woord canvas, je ziet er steeds meer ontstaan.
Ja, je hebt het proces canvas, een visualisatie is het, een manier die je kunt gebruiken om bepaalde aspecten, aanpakken te visualiseren. Ja. En zo'n canvas kan je gebruiken dat, en daar zullen we dadelijk wat verder op ingaan. Verschillende vlakken is als het ware het vel ingedeeld. En op basis van die vlakken, als je die goed invult en volgt, dan is dat een goed handvat om je te helpen. En in dit geval een goed handvat om je te kunnen helpen bij organisatieveranderingen.
Oké, duidelijk. En kun je uitleggen waar het boek over gaat?
Het boek is eigenlijk een beschrijving van het verandercanvas. Dat is ontwikkeld door een aantal mensen. En die hebben heel bewust gekozen om hun ervaringen die zij vanuit jaren organisatieveranderingen hebben, om die vast te leggen in een aantal stappen die je logischerwijs zou kunnen zetten. En zij verdelen het geheel in dat het goed is dat je kijkt naar wat is je veranderidee, waarom wil je dus veranderen, de context waarbinnen je wil veranderen. Een groot deel van het boek gaat over de diagnosefase, met een aantal aspecten daarbinnen waarin je gaat kijken naar eigenlijk de veranderbereidheid binnen een organisatie en op al die aspecten, hoe scoor je daarop en wat zijn dan dingen die mensen verwachten als je een verandering ingaat. En uiteindelijk, het boek sluit af met, dat heet de fase aan de slag. Maar op basis van alle inzichten die je hebt, hoe kun je dan op een goede manier aan de slag en dingen daadwerkelijk gaan starten en aanpakken.
Oké, dus het zijn een aantal stappen die je moet doorlopen en die je dan visualiseert op een canvas.
Ja.
Als ik het even zo goed samenvat. Oké, en de ondertitel van het boek is een praktisch boek voor iedereen die doordacht wil werken aan een organisatieverandering. Kan je de luisteraar uitleggen wat daarmee wordt bedoeld?
Het praktische van het boek is dat het echt opgebouwd is aan op een manier dat je ook een how-to, dus echt een hoe te gebruiken. Dus het is, als je het boek leest, krijg je echt handvatten mee. Met ook een aantal voorbeelden van werkvormen die je zou kunnen gebruiken. En ook loop je stapsgewijs door het model heen, door het canvas heen. En wordt aangegeven hoe je het zou kunnen gebruiken, zou kunnen invullen. Waarbij het boek ook nog afsluit met een aantal voorbeelden uit de praktijk. Dus het boek is vrij zelf-explanatory, om het zomaar in goed Nederlands te zeggen. Nee, het geeft wel een duidelijk beeld van hoe zou je het zou je de canvas kunnen gebruiken. En het is geen wetenschappelijke verhandeling over verandermanagement.
Oké.
Dus vandaar dat het echt wel een praktische insteek heeft.
Dus of betekent dat dan ook dat het voor de verschillende, je hebt niveaus, hè, in organisatieadviseurs, je hebt starters tot aan de principals zoals jij.
Mm-hmm.
Het is voor iedereen te begrijpen en te gebruiken? Of heb je wel een bepaald basisniveau?
Nee, het is, als ik zover ik kan zien, is het voor iedereen te gebruiken. Want het zijn wel duidelijke, overzichtelijke vlakken die je kunt inzetten. Waarbij ik wel denk dat als je echt hardcore aan een grote strategische verandering of een zware verandering bezig gaat, ja, dat je wel een stuk extra ervaring, dat helpt, zeg maar. Wat je ziet vaak is dat dit ook niet, en dat geven ze ook duidelijk in het boek aan, het zijn logische stappen, je kunt het gebruiken, maar het is geen quick fix of iets dat je zegt van oké, als je nu al deze stappen doorloopt, heb je altijd een succesvolle verandering. Dat claimen ze ook helemaal niet. Iedere verandering is anders en op iedere verandering zit er wel een stuk maatwerk. Dus je moet wel, als je gaat kijken naar de context of naar een stukje veranderbereidheid of andere zaken, of de energie die aanwezig is binnen een organisatie om die verandering op te pakken. Als je gewoon puur zegt, ja, we moeten veranderen omdat we moeten veranderen en we gaan het gewoon doen.
Ja.
Ja, maar als je ermee eroverheen stapt dat een aantal mensen al 3 veranderingen hebben gehad, of dat er dingen mis zijn gegaan, of dat er een hoop stress is in de organisatie op andere manieren. Ja, die ervaring, zeg maar, ja, die is bij iedere organisatieverandering, denk ik wel, belangrijk. Kijk, kijkende naar mijn ervaring, zijn er best wel jonge adviseurs die wellicht al in een veranderd traject mee kunnen lopen. Maar om dat goed te doen, moet je toch ook wel een aantal jaren gewoon bij organisaties rond hebben gelopen en een gevoel hebben voor wat is een verandering nou? Wat betekent dit? Iedereen kan lezen over dat de organisaties in de weerstand schieten en dat soort dingen, maar je hebt geen idee wat weerstand is totdat je echt in een organisatie er een keer tegenaan loopt.
Ja, en je geeft aan, het boek geeft het claimt niet dat je deze stap in een bepaalde volgorde moet doorlopen om de verandering tot een succes te laten leiden. Zijn er wel elementen die waarin het boek aangeeft die je wel moet toppassen bij een organisatie?
Nou ja, het is niet zozeer dat ze niet claimen die volgorde, want het model geeft wel de stappen aan van je visie of de reden waarom dat je wil veranderen, je context, en uiteindelijk ga je een diagnose doen en dan ga je aan de slag, dus dat wel. Ze geven, het is niet zozeer dat ze zeggen van als je al die stappen maar braaf doorloopt, dat het altijd een succesvolle verandering wordt. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, is dat er, en dat geven ze heel duidelijk in het boek ook aan, in de diagnosefase ga je kijken naar de rationale, dat is één aspect om op te kijken, naar het effect, de focus, energie en de verbinding. Dat zijn 5 elementen die ze benoemen. En als jij die niet goed invult, kan het zijn dat bijvoorbeeld het onbegrijpelijk is, waarom gaan we die verandering doen? Als je die niet goed hebt het effect onderdacht, wat kan het effect zijn, geven ze aan. Van oké, dat je niet weet wat er uiteindelijk gebeurt. Als je gewoon met hagel gaat schieten en allerlei dingen gaat veranderen en er is geen focus, gaan mensen ook afhaken dat ze denken van ja, maar wat zijn we nu aan het veranderen? Die hele organisatie en waarom dan? De energie, ja, je weet eigenlijk niet. Hè, veranderen is gewoon vaak, nou, niet een sprint, maar over het algemeen wordt het wel als een sprint ingezet, maar vaker is het eigenlijk die marathon, want je moet door. En als je eenmaal bent begonnen om anders te werken, dan begint het lastig om het vast te houden, om anders te werken en blijven vasthouden. En uiteindelijk wil je ook dat het geheel van al deze effecten in verbinding met elkaar staan. Zowel in verbinding met de cultuur, de organisatie, als gewoon de onderlinge elementen. Dus dat is veel meer wat ik bedoel, is als je het model toepast, zul je op al deze 5 aspecten die ze erin noemen, in het canvas, zul je wel goed moeten kijken. En als er bepaalde elementen onbelicht zijn of niet gebeuren, nou, dan zul je ook gewoon merken dat de organisatie zegt van ja, ik weet eigenlijk niet waarom dat we dit aan het doen zijn.
Ja, en zijn die 5 aspecten gekoppeld aan alle stappen, aan alle 4 stappen? Of?
Nee, deze 5 aspecten, dat zijn de dingen die je in de diagnosefase doet. Okay. Zeg maar, in het canvas is gezegd van deze 5 aspecten, die moet je die belicht je heel duidelijk in die stap. En op basis daarvan ga je dan kijken en een analyse doen. En dan kom je ook uit op, nou ja, bijvoorbeeld waar sta je op energieniveau? Of je kunt kritisch kijken naar, hebben we wel de juiste focus of moeten we die aanpassen? Dus op basis hiervan kunnen er ook vragen naar voren komen of aanpassingsmomenten dat je zegt, ja, we moeten een volgende stap zetten.
Oké, interessant, duidelijk. Even een koppeling naar het laatste boek wat wij samen hebben besproken. Dat gaat over Tom Poes en Olivier B. Bommel. Daarin heb jij aangegeven dat het belangrijk is om altijd een Tom Poes te hebben in je team. Wat zegt dit boek over het type mensen dat je moet betrekken bij een verandering?
Nou, dat is wel goed dat je dat vraagt. Vooral op het einde zeg maar, van het boek hebben ze een aantal zaken die ze aangeven die wij denken dat waar zijn of vaak voor waar worden aangezien, maar niet altijd zo zijn. Een van de stellingen die ze zeggen, participatie is de sleutel tot succesvolle verandering. Dat is niet per se waar. Het hoeft niet altijd zo te zijn, zeg maar, dat als mensen mee mogen doen in een verandering, dat ze ook dat ook altijd leidt tot succes. Dat is een van de dingen. Het andere wat ze zeggen is eigenlijk, ja, het type manager dat uitmaakt. Nee, er is niet een voorkeurstijl qua manager, maar ook hier is het heel afhankelijk van de soort verandering. Wat wel heel belangrijk is, en die sluit wel heel erg aan op het Bommelboek, is dat je vertrouwen moet hebben in de leidinggevende voor een succesvolle verandering. Dus je moet vertrouwen in iemand hebben. Dat hij niet altijd de juiste keuzes maakt en soms een keer een foutje maakt en zich kwetsbaar opstelt en de menskant laat zien. Dat is niet erg, maar zolang je vertrouwen in degene hebt die verandering moet leiden, dat wel van wezenlijk belang is. En dat zag je ook wel in het boek terug van Bommel. Bommel is niet per definitie altijd de meest briljante leider, maar is wel innemend en meegaand en zorgt ervoor dat die mensen, en dat hij zijn eigen fouten herkent en zijn hulpvraag, in dit geval bij Tom Poes, neerlegt. Dus en ik denk dat als je hier naar kijkt, dat het wel handig is dat je een breed gedragen visie hebt op je verandering en waarom dat je het wil. En dat je daar ook waar nodig je hulp bij inroept.
Nou, interessant. Dus er is wel enigszins een relatie tussen de boeken.
Er is altijd wel een relatie te leggen tussen de boeken. Kijk, als je het hebt over iedere verandering, daar is het heel belangrijk voor hoe het met een leidinggevende sturing en daar invulling aan gegeven wordt.
Ja, maar wat ik ook wel interessant vind, hè, je zegt het is belangrijk dat je vertrouwen blijft hebben in de leider van de verandering. En vertrouwen, wie moet dat hebben? Moet het management dat hebben? Het topmanagement? Of gaat het om de medewerkers in de organisatie? Hoe kunnen we dat interpreteren?
Nou, dat is denk ik op allerlei vlakken, afhankelijk van waar de verandering wordt geïnitieerd en plaatsvindt. Als de organisatie zegt, we gaan een strategische verandering doorvoeren, dan is het belangrijk dat de hele organisatie vertrouwen heeft in de top, dat ze die verandering aan het doorvoeren zijn en dat ze dat doen met de beste intentie. Met de intentie om de organisatie beter te maken, hun klanten beter te bedienen. Noem het maar op. Heb je kleinere veranderprogramma's waar een verandermanager of een projectleider of iemand op zit. En dat kunnen meer gedragsveranderingen zijn, maar dat kunnen ook een systeemverandering zijn. Waar wij ook vaker wel mee te maken hebben. Dan gaat het er wel om dat zo iemand het vertrouwen uitstraalt dat wat hij aan het doen is, dat hij weet waarvoor het gaat. Dus ja, wie moet daar dan vertrouwen in hebben op zo'n niveau? Ja, de medewerker op de vloer sowieso. Maar dan moet de top ook het vertrouwen hebben en eigenlijk gewoon de ruimte geven aan iemand om die verandering te leiden en door te voeren. En niet constant op zijn of haar stoel te gaan zitten om te zeggen van ja, maar ik vind dit en dit. Vertrouwen is iets in de breedste zin. Je moet mensen gewoon vertrouwen dat ze met z'n allen bezig zijn om iets goeds neer te zetten.
Ja.
Mijn stellige overtuiging is dat je mensen niet het ochtends vroeg opstaan om te denken, we gaan er eens even een grote puinhoop van maken vandaag bij mijn klant of bij mijn organisatie. Maar soms zie je wel bepaald gedrag dat je denkt, nee, dat was niet zo heel handig. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat je iemand niet moet vertrouwen, maar dat je iemand blijkbaar moet helpen omdat hij in een bepaalde situatie er niet voldoende uitkomt.
Ja.
En zo'n canvas is dan niet, dat je zegt, oh, als we zo'n canvas maken, dan gaat die verandering altijd lukken. Maar het is wel een goed hulpmiddel en het geeft een aantal handvatten om wel eens goed doordacht met elkaar te praten over de verandering die we nu willen doorvoeren. Gaat het ook wel lukken en wat is de zin ervan en heeft het zin en moeten we hiermee doorgaan? Dus het is wel een soort extra toetssteen om gewoon kritisch te kijken van oké, hebben we aan alles gedacht als we deze verandering in gang gaan zetten?
Oké, dankjewel. Duidelijk. Welke fouten kunnen professionals na het lezen van dit boek niet meer maken?
Nou ja, niet meer. Iedereen kan op een bepaalde manier fouten maken, maar met name weer terugpakkend op die verschillende elementen die ik net benoemde, zeg maar, ga je merken dat als je gewoon kritisch kijkt naar van waarom willen we dit? Is het duidelijk? Is het doordacht? Wat gaat het effect zijn? Hebben we de juiste focus? Dus, dan kun je in ieder geval een aantal fouten voorkomen. Als je zegt, oké, we hebben hier in ieder geval over nagedacht. Dat er misschien onderweg nog onverwachte dingen gebeuren. Dat je een inschatting maakt over de rationale, bijvoorbeeld waarom dat je het wil. En dat je denkt dat iedereen wel snapt en dat leg je uit. En dat er uiteindelijk er toch nog een aantal mensen zijn die het niet snappen. En dat je dan alsnog allerlei vragen krijgt of onrust in de organisatie. Dat kan gebeuren. Maar je hebt in ieder geval in de eerste aanleg zou je alle zaken besproken moeten hebben die belangrijk zijn om die verandering in gang te zetten.
Ja.
En je zou, als je de vragen ook gesteld hebt, ook bijvoorbeeld, dat vind ik zelf een hele mooie, over de energie die er is om. En energie is mensen, capaciteit, middelen, maar alles. We willen die verandering, maar zijn we ook ons bewust van de kosten uiteindelijk op de lange termijn en de borging. Vaak zien we kosten als een verandering kost X. Maar uiteindelijk willen we ook dat het beklijft en dat mensen anders blijven werken. En dat betekent wellicht ook wel dat er lange termijn kosten zijn die misschien uiteindelijk wel weer wat gaan opleveren. Maar we moeten dan wel, nou ja, is die energie er voldoende aanwezig? En we maken altijd de inschatting dat mensen het leuk vinden om te veranderen. Dat is toch spannend en dat is nieuw. En je kunt er weer wat van leren en dat soort zaken. Maar er zijn ook voldoende mensen in de organisatie die dat als bedreigend ervaren. En ook niet altijd de energie hebben om alweer een verandering. Want die hoor je ook nog wel eens terug in de organisatie.
Ja, dat is ook wel mijn ervaring. Dat veranderen wordt eigenlijk niet zo. Daar hebben ze niet altijd even veel zin in, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar dat is ook prima. We hebben vanuit MLC een transformatiemodel.
Ja.
Hoe kan MLC met haar transformatiemodel organisaties helpen bij een verandering in relatie tot dit boek?
Ja, tot dit boek. Wij hebben inderdaad onze aanpak, zeg maar. Onze aanpak bestaat uit een viertal zaken. Wij gaan inderdaad ook eerst de verkenningsfase in. Waarbij we gaan kijken van oké, wat is het vraagstuk? Wat is de urgentie? Dus dat als je naar de canvas kijkt, dan zit je ook in die eerste fase, zeg maar, om dat vast te stellen. Een stukje ontwerpen. Dat is kijken naar de aanpak, de houding van gedrag, resultaatafspraken maken, de manier van samenwerken. Nou, ik denk dat je daar in die diagnosefase, dus je zou een aantal van deze elementen wellicht wel kunnen gebruiken. Er zijn natuurlijk legio of andere aanpakken, maar die zouden daar ook wel op de potten zijn. Nou, uiteindelijk het waarmaken, nou ja, dat is waar ze hier zeggen aan de slag van het resultaat. Ik denk dat heel erg afhankelijk is van waar je zit in de organisatie. En wat wij als vierde stap hebben, is nog het volhouden. Dus eigenlijk het laten beklijven. Nou, daar wordt in dit boek wel een beetje over geschreven, maar het echte daadwerkelijke laten beklijven, zeg maar, daar zijn denk ik andere boeken nog voor om te zeggen van wat is de nazorg, wat is je implementatiekracht en dat soort zaken. Dit geeft een goed beeld. Dus ik denk, ja, hij is niet één op één te mappen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar ja, je ziet wel dat de stappen die wij gebruiken, met de enige vertaalslag wel het hiervoor te gebruiken zijn. Maar kijk je naar bijvoorbeeld een ander boek, Engage, wat een aantal jaren geleden is uitgekomen over verandermanagement. Daar zit ook een canvas in. Alleen zij gaan ook bijvoorbeeld uit van het veranderverhaal en het onderhoud. Dat boek beschrijft veel meer een soort ruimtereis rondom veranderingen. Nou, en ik denk dat het als goede veranderkundige dat je moet zeggen van, nou ja, ik heb een aantal van deze elementen in mijn rugzak die ik kan gebruiken. En voor een MLC'er is het goed om de verschillende aspecten te weten en te kijken van, oké, vanuit onze aanpak, het verkennen, ontwerpen, waarmaken en volhouden. Welke elementen kunnen wij uit andere praktijken die mensen al ontwikkeld hebben ook gebruiken om onze eigen implementatiekracht en transformatiekracht nog verder aan te vullen.
Ja, duidelijk. Freek, hartelijk dank voor deze boekenkast. Ik zie je graag een volgende keer terug, maar ik denk dat dat wel goed komt.
Zeker.
Wil jij meer weten van MLC en haar dienstverlening? Kijk dan op www.m-lc.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.